En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar Johannes hoofdstuk 17. Het hoge priesterlijk gebed, waarvan ik voor het gemak vorige keer een soort indeling gegeven heb, om de draad een beetje vast te kunnen houden. En ik heb u laten zien hoe in de eerste 5 versen van hoofdstuk 17 van Johannes de Heer Jezus bidt in de eerste plaats voor zichzelf. Maar het is natuurlijk maar de introductie tot dit hoofdstuk. Want daarna bidt hij natuurlijk voor de zijnen die hij beschrijft in vers 6 tot en met 10. Als ik het een beetje samenvat, althans. Het zijn degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Degenen die de woorden van de Heer Jezus hebben gehoord en ontvangen. En van de Heer hadden gekregen bovendien, want dat is het idee. En daarna komt in vers 11 en 12 het centrale thema eigenlijk van dit gebed. Namelijk, opdat zij allen één zijn gelijk als wij. En dat in tegenstelling tot de situatie in de wereld waarin wij van nature, en waarin alle gelovigen trouwens, van nature verkeren. De gedachte is namelijk dat in de wereld verdeeldheid kenmerkend is. Dat kan ook nooit anders, omdat de wereld als zodanig onderworpen is aan degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En de duivel als de leugenaar van de beginnen brengt nou eenmaal verdeeldheid. Maar ook de dood is per definitie scheiding, en meer in het algemeen dus net zo goed verdeeldheid. En waar de schrift dan ook leert dat wij als gelovigen getrokken worden uit deze wereld, eventueel ook uit deze tegenwoordige eeuw, wil altijd zeggen dat we onttrokken worden aan die verdeeldheid en al die scheiding die er is, en geplaatst worden binnen een eenheid, namelijk de eenheid van het lichaam van Christus, de eenheid van de gemeente, of hoe je maar genoemd mag worden. De geestelijke eenheid door de band des vredes is de uitdrukking in Efeze hoofdstuk 4. Maar daarover gaat het hier in vers 11 en 12. Dat is de samenhang tussen ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Het gaat dan om het contrast, dat zouden we dus ook met nadruk moeten zien, contrast tussen wereld enerzijds en eenheid anderzijds. Toen ik met hen in de wereld was, vers 12, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld zou worden, want het is natuurlijk de verwijzing eerst naar Judas, maar via Judas is het de verwijzing naar het Joodse volk, want als het er nog helemaal over gaat, opdat de schrift vervuld zou worden, is echt nogal moeilijk toe te passen. Als het moet, dan doen we dat, maar als is het echt nogal moeilijk toe te passen op de persoon van Judas, want waar het ook gebeurt, ook in Handelingen 1, is het niettemin de uitwerking, de verdere uitwerking van de gedachte dat deze schriftplaatsen in het Oude Testament en in de Psalmen in het bijzonder spreken over het Joodse volk, dat inderdaad zijn volk was van nature en dus de zijne was als Joods volk, waarvan de Heer Jezus nu eenmaal het hoofd was, maar dat niettemin hem verriet, dan wel verwierp, kortom, een Joods volk dat ongelovig was, waarvan dan ook het huis verwoest werd, terwijl ik nu met de omweg via Handelingen 1, waarvan het huis verwoest werd en waarvan, en wiens positie, wiens opzienerschap, om zo te zeggen, wiens priesterschap, wiens positie als uitverkoren volk werd overgenomen door een onverstandig, een heidens volk, namelijk de 10 stammen van Israël en via de 10 stammen van Israël natuurlijk de gemeente, maar strikt genomen de 10 stammen. Dat zeg ik nu zo nadrukkelijk, omdat ik morgen weer over Romeinen 11 moet spreken, nee overmorgen, over Romeinen 11, over die olijfbomen, die takken die afgesneden werden, takken van die andere boom die op de eerste werden ingeënt. En het hele punt is dat als je daar volhoudt dat het over de gemeente gaat, loop je onherroepelijk stuk. Dus daar kan ik dat niet eens zeggen. Maar moet ik wel zeggen, zijn de 10 stammen van Israël, van wie dan ook gezegd wordt, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En dat is een uitdrukking die namelijk absoluut niet van toepassing is op de gemeente als zodanig. Begrijp je wel, dus we moeten er toch af en toe dingen zeggen die misschien niet direct voor de hand liggen, maar niettemin die sommige schriftgedeelten alleen maar kunnen. Dat wil zeggen, die volkomen bijbels zijn en waar je niks anders kunt invullen. En hier zeg ik het ook maar, een ander volk, een heidens volk, een onverstandig volk zou de positie van Judas innemen. De positie van Juda, van het Joodse volk dus. En dat betekent ook inderdaad dat de gemeente niet toegevoegd is aan de eenheid van het Joodse volk. Het is trouwens belachelijk om te zeggen, want veronderstel dat het Joodse volk één was en dat is het op geen stukken na. En zolang ze daar niet weten wie er een Jood is, denk ik altijd, valt het niet zo erg meer op dat wij niet weten wie er eigenlijk tot de kerk behoort en wie niet. Toch? Wie hoort er nou wel bij? Je kunt er wel lid van zijn, maar hoort er dan ook bij? Er zijn anderen die er zeker bij horen, die zijn er geen lid van, begrijp je wel? Nou, menselijke maatstaven, dan heb je het Joodse volk ook. Maar wij zijn niet toegevoegd als heideren aan het Joodse volk, al wordt het wel eens zo voorgesteld bij gelegenheid. Maar de gedachte is juist dat het Joodse volk eruit gevallen is en dat de gemeente in de praktijk daarvoor in de plaats gekomen is. Ik kan het ook niet helpen, ik heb geen andere term dan die van in de plaats van. Want daar blijf ik volhouden, ik weet hoeveel verzet er is tegen de vervangingsleer, zoals dat heet. Datzelfde verzet heb ik ook, maar wanneer wij begrijpen waar het eigenlijk echt over gaat en welke positie het is die Israël dan wel het Joodse volk innam en welke positie de gemeente nu inneemt, dan kan het niet anders overkomen tot de conclusie dat het dezelfde positie is. Van priesterlijk volk. Van volk uit de volkeren, volk uit de heidenen, voor zijn naam, omdat dat volk hem zou dienen, enzovoorts. Maar goed, ga ik nou verder niet op in, want het is ook een beetje ver buiten de orde. Waar het om gaat is dat we dat hier gesproken wordt over de eenheid van de gemeente, terwijl de gelovigen in de wereld zijn. Ondanks dat we in de wereld zijn, zouden wij één zijn, is het gebed van de Heer Jezus Christus. En ik zeg maar weer wat ik altijd zeg, is dat gebed verhoord? Vraagteken. Wordt dat gebed verhoord? Vraagteken. Als u zegt nee, dan zeg ik, dan kunnen wij wel ophouden met bidden, want als zijn gebed niet verhoord wordt, hoe zouden onze gebeden in zijn naam wellicht verhoord worden? Dan kun je het rustig vergeten. Natuurlijk is dit gebed verhoord. Wij zijn één. Maar het probleem is dat wij dikwijls aankijken, wellicht dan, tegen een verdeeldheid, ook onder kinderen gods. Maar waar we tegenaan kijken, is tegen de wereldse kant. Tegen de uitwendige mens. Tegen vlees. En dat is nou juist wat we niet zouden zien. En wat we niet zouden erkennen, wat we niet zouden rekenen, dat we zouden verdragen, dat we zouden vergeven, en zo verder. Zie? Wij zijn één. En als het aan de buitenkant niet blijkt, wel, je moet ook helemaal niet naar de buitenkant kijken. Toch? Als het goed is, kijken wij er ook dwars doorheen. Dat is in elk geval wel de bedoeling. We rekenen alleen een nieuw schepsel. En daaruit dat zijn wij, daaruit leven wij. En die nieuwe schepping, die dienen wij. Dat was de bedoeling. Zie? Ik weet niet in hoeverre ik vorige keer Efeze 4 heb aangehaald, reeds. Maar daar staat dat we ons zouden benaastigen te bewaren, niet tot stand te brengen, te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes en zo verder. En als u dan zegt, hoezo zijn we dan al één? Dan zeg ik, ja, we gaan terug daaraf. We beginnen gewoon weer vooraan in de Efezebrief. We doen gewoon de eerste drie hoofdstukken weer overnieuw en proberen dan weer hoofdstuk 4. U benaastigen te bewaren, want dat is nou juist wat uiteengezet is in de eerste hoofdstukken van Efeze. Dat wij deel hebben aan Christus en in hem dus één zijn. En daarna kom je in hoofdstuk 4 vers 1 en 2, dat we zouden bewaren de geestelijke eenheid. En daarna kom je nog een stukje verder in hoofdstuk 4. En er staat dat God voor dat doel de gemeente, de gelovigen, de gemeente, gaven geeft. Opdat wij die eenheid zouden beleven, ook in de praktijk, was de bedoeling. Maar dat kan pas nadat wij hem eerst erkennen. En dus moet je dat gewoon leren hoe dat is. Dat we één zijn in Christus, dat we deel hebben aan al zijn geestelijke zegeningen in de hemel. Efeze 1 vers 3 en zo verder. toch? Dat wij met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn en zelfs met hem gezet zijn in de hemel, hoofdstuk 2, dat we met hem gebouwd worden of in hem of op hem zelfs gebouwd worden, tot fundament namelijk, gebouwd worden tot één heilige tempel en zo verder, toch? En dat God zich ons, de gemeente, heeft verkoren tot een betoning van zijn genade en om aan de engelen bekend te maken zijn veelkleurige wijsheid. Zo snel kon ik er niet even bij zeggen welke versen het allemaal zijn, maar ik had zijn gedachten precies op de bladzijde zo vol, hè? Want dat staat er gewoon allemaal. Zie. Daarna komt de praktische uitwerking ervan. Niet naar eenheid toe, maar vanuit die eenheid. Dat is waar het om gaat. En u weet het, hè? Zolang gelovigen roepen, ik ben van die en ik ben van die, zijn ze vleeselijk. De Korinthebrief. En zodra ze ertoe overgaan om kerkgenootschappen niet meer te erkennen, dus... Dat is toch de conclusie, of niet? Zodra men dat onderscheid niet meer kent en niet meer wil kennen, van ik hoor daarbij en ik hoor daarbij, dan zijn we op weg naar die beleving van die eenheid. Ja, zuster, dat is zo. Nou goed, denk er maar een poosje over na. Maar zo wordt het immers uiteengezet in de eerste Korinthebrief. Jullie zijn vleeselijk. Bewijs? Nou, de een roept, ik ben van die en ik ben daarvan, ik hoor hierbij en ik hoor daarbij. Nou, zegt de apostel, dat is vleeselijk. En wij zijn eraan gewend, wij vinden dat helemaal niet erg. Als je mensen vraagt naar nou, wat geloof je, zeggen ze meteen, ik hoor hierbij of ik hoor daarbij. U natuurlijk niet, maar hè, dan roept men, ik hoor hierbij of ik hoor daarbij, want wij hebben de ellende, wij horen nergens bij. Maar juist daardoor horen we erbij, begrijp je wel? Het is alleen zo lastig te vertellen. In een wereld die tegen al die verdelingen, die vakjes aankijkt. Vooral in Nederland, denk ik wel eens. Hè? In Nederland wel eens vanuit de lucht gezien. Ik schrok me wild toen ik het voor het eerst zag. Allemaal vakjes. Boven Aalsmeer, weet je wel. Allemaal vakjes. En toen kwam ik terug uit het buitenland. En de schrik sloeg me om het hart. Nee, moet ik daarin leven? En nou goed, het went wel op den duur. Maar je moet je er vooral niks van aantrekken van die vakjes. Hè? Dus de bovenstaande zijn in Christus. We kennen met twee vakjes, dus oude schepping en nieuwe schepping. Het is of het een of het ander. En voor degene die zegt, maar ik sta liever met beide benen op de grond, dan zeg ik, dat kun je nou wel zeggen, maar dan komt hij geen stap vooruit. Als je met twee benen op de grond staat, dan kom je geen stap. Ik zal het maar uitleggen, het is nog vroeg op de avond. Dan kom je geen stap vooruit. Dus, Johannes... Ja, nog iemand die niet begrijpt. Oh. Johannes 17 dan. Weer terug. Waar dan staat in vers 13, maar nu kom ik tot u... Dat wil zeggen, ik was in de wereld en ik heb ze bewaard. Maar, nou ja. En nu kom ik tot u, vers 13. En spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Het punt is dat vanaf vers 13, als u mij vraagt tot en met vers 16, opnieuw gesproken wordt natuurlijk over die eenheid van de gelovigen, maar nu niet zozeer in contrast met de wereld, zoals dat fundamenteel was in vers 11 en 12, maar nu tegenover de boze uit vers 15. Tegenover de duivel, want net heb ik het nog netjes verteld natuurlijk. Hè? Die van die onderscheidingen, die verdelingen, nou ja, dat is vrees, dat is oude schepping. Maar in de volgende vers staat, oude schepping, het is de duivel, de diabolos, de dooreenwerper, je weet wel. Die de mooie schilderij in stukjes zaagt. Jigsaw heet zoiets. Die in stukjes zaagt, maar de figuur zeggen dan alle stukjes door elkaar gooit. Dat is de duivel. En daar krijg je de verdeeldheid van. Zie? Maar goed. Nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Want naast woorden als eenheid vinden we ook woorden als blijdschap. U weet wel, een gemeenschap. Blijdschap, dat was 1 Johannes 1, ik zeg de verleden tijd was, want ik zal het wel eerder ook gezegd hebben. Het is altijd hetzelfde verhaal. Wij ontvangen het woord des Heren, het woord waarover in de voorgaande en de volgende verse ook gesproken wordt. En Johannes zegt, wij verkondigen dit, opdat gij gemeenschap hebt met elkander en opdat uw blijdschap vervuld zij. Het gemeenschap en blijdschap zijn begrippen die rechtstreeks bij elkaar horen. Zie. Een blijdschap kan er alleen zijn waar gemeenschap en waar verbondenheid is. En dus waar we ons bewust zijn van de eenheid van ons, van alle gelovigen, met de Heer Jezus Christus. Daar is reden tot blijdschap. En al het andere is altijd kommer en kwel, denk ik altijd. Hè? Dus nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld opdat ze mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Het is de blijdschap van de Heer Jezus vanwege zijn verbinding, zijn gemeenschap met de Vader. Uiteraard, daar is eenheid, daar is gemeenschap, daar is blijdschap, daar is licht, dat is het andere woord. Hè? Dat is een woord voor gemeenschap overigens, licht. Dan is er contact, dan kan men zien en zo verder. En de gedachte is dat waar wij deel hebben aan Christus, hebben wij deel aan zijn gemeenschap met de Vader, hebben wij deel aan zijn licht. Want indien wij, in Johannes 1, gaan we even verder, in Johannes 1, indien wij in het licht wandelen, volgende vers daar, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, of zelfs licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Volgende woord is trouwens reiniging. In die reeks, hè? Daar. Gemeenschap, blijdschap, reiniging. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt, tegenwoordige tijd, reinigt ons van alle zonden. Alleen daar. En als dat woord er niet is, als dat licht er niet is, als er die gemeenschap er niet is, is er ook geen reiniging. Zie. Dan blijven wij met onze schuld rondlopen en vooral zien wij anderen met schuld beladen. Natuurlijk, logischerwijze dan ook. Maar er is allemaal gebrek aan dat woord en dus geloof in dat woord en dus een gebrek aan praktische gemeenschap met de Heer. Of in ieder geval gebrek aan het bewustzijn dat men met hem verbonden is. En daar gaat het om. Dit spreek ik. Ik spreek dit in de wereld opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Blijdschap zal dus het resultaat zijn van het horen van het woord van de Heer Jezus Christus. Anders niks. Blijdschap vloeit niet voort uit de omstandigheden, maar uit het geloof in, het aanvaarden van, kortom het horen van het woord Gods. En als dat zo is, komt wel eens wezen dat het ook andersom is. Namelijk dat gebrek aan blijdschap. Ik vind het een beetje link, zou ik maar zeggen. Een beetje gevaarlijk om het te zeggen. Want u zegt natuurlijk, jammer, je moest eens weten in wat voor omstandigheden ik verkeer. Dan zeg ik, gelukkig weet ik dat niet. Nee, ik weet het niet. Ik kan het niet weten. Wat u me er ook van vertelt. Maar toch denk ik dat het zo is. Ik blijf volhouden dat het de Bijbels is. Hè? Blijdschap het resultaat is van kennis van Christus en vooral het bewustzijn daarvan. Je moet het weten, je bewustzijn. Daar moet je wat voor doen om het bewust te houden. Natuurlijk, dat is zo. Maar niettemin, waar dat zo is, is de logische conclusie dat er geen blijdschap is. Dat het komt omdat men dat bewustzijn niet heeft. Omdat men de Heer niet kent. Althans, wellicht op dat moment dat het er niet is. En wat je dan moet doen, nou ja, dat weet je. Je Bijbel open doen, het woord van de Heer zoeken. Tot je door laten dringen. Luisteren. Zeker wel. Ik spreek dit opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben, zijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. En meteen de volgende zin. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. Vers 14. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Hè. Er zijn maar twee mogelijkheden. En hoewel Johannes geacht wordt een hele lieve apostel te zijn, moet ik u zeggen dat ik dat niet betwijfel, maar dat het in ieder geval niet betekent dat hij erg subtiel is, want dat is hij niet. Hij gaat verschrikkelijk tekeer in de porseleinkast, denk ik altijd. Bij sommigen dringt het niet door, maar het is gewoon zo. Het is of het een of het andere. En dat is hier ook zo. Het is of de wereld of uit de wereld. Dat wil zeggen, of in de wereld of Christus. We geloven in het woord Gods. Dat wil zeggen, dat aanvaarden we. En de wereld haat ons. Of de wereld haat ons niet, maar hoe zit het nou met het woord dat we zouden hebben? Veel zwart-wit. Ik ga de grijstinten gewoonlijk niet uit de weg, zeg ik ook altijd. Maar niettemin, zo zwart-wit het wordt het wel gesteld. En fundamenteel is dat ook inderdaad zo. Ik heb hun uw woord gegeven. Let op niet, zij hebben mijn woord gevonden. Zij hebben mijn woord geloofd. Ze hebben de Bijbel bestudeerd. Ze zijn gekomen tot kennis. Ze hebben lessen gevolgd, cursussen, zuster, of wat er maar wezen mag, weet u wel. Dat lees je allemaal niet, hè. Het is allemaal, ik heb hun uw woord gegeven. Als hij het niet geeft, ontvangen we het nooit. En als we het van hem niet aannemen, nou, van een ander in ieder geval niet. Begrijp je wel? Er zijn geen andere opties, want zo is het ook, en dat blijf ik ook herhalen. Het is de Heer zelf die zich bekend maakt aan ons. Dat hij daar anderen voor gebruikt, en ook middelen voor gebruikt, dat is een bekend gegeven. Niettemin, hij is het die het doet. En dus, ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft ze gehaat. Als gevolg daarvan, uiteraard. Omdat zij van de wereld niet zijn. Waarom zijn zij niet van de wereld? Omdat ze het woord van de Heer ontvangen hebben. Want kenmerkend voor de wereld is dat het de Heer niet kent. En niet kennen wil. Kenmerkend voor de wereld is dat de wereld beheerst wordt door de overste deze wereld, de God deze eeuw, of hoe je maar heten mag, de leugenaar van de beginnen. De wereld is per definitie die wereld die hem niet kent. En dat blijft zo totdat Satan gebonden is. En dus de 1000 jaren aanvangen. Zie? En voor zover wij dus de Heer wel kennen, de Heer tot ons spreekt, heeft het tot gevolg dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw met de woorden van Galaten 1 vers 4. En waar we niet meedoen, waar we er niet bij horen om zo te zeggen, ja, daar zal de wereld ons haten. Begrijp je me goed? Haten is een heel sterk woord in gangbaar Nederlands. In de Bijbel kan het die sterke betekenis ook hebben, maar meer algemeen is de betekenis die van ten achterstellen, dat weet u, hè? U weet wel, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Wel, de Heer had geen hekel aan Ezo, maar het telde eigenlijk niet mee. Het passeerde hem gewoon, dat is het idee. Haten wil zeggen ten achterstellen. En u kent nog het verhaal, dat mag ik niet vertellen, maar u kent nog het verhaal van die man die heeft twee vrouwen, een geliefde en een gehate. U zegt niet, hij had twee geliefden. Hij had twee vrouwen en een geliefde en de andere heette gehate. En hij zal er echt niet haten in onze gangbare Nederlandse betekenis van de term, maar in de Bijbel wordt het woord wel gebruikt. Dat betekent gewoon dat hij voorkeur had. Dat kun je wel begrijpen, broeder, ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar het is dus niet zo heel sterk. Dat wil zeggen, die haat van de wereld hoeft niet noodzakelijk erop uit te draaien dat men de gelovigen dood of vervolgd of wat het maar wezen mag. Maar heel dikwijls is dat natuurlijk wel zo. En zo was het ook altijd. Ik zeg altijd dat wij in een uitzonderingssituatie leven, en dat ik nu zeg dat het woord niet zo'n heel sterke betekenis heeft noodzakelijkerwijs, is om u gerust te stellen, want anders zou u denken, nou, mij haten ze niet, dus met mij is het wat verkeerd. Maar geef u wel de verzekering, maar dat hoef ik u waarschijnlijk, hoef ik u hopelijk niet te vertellen, dat je heel wat goede contacten verliest als je één keer die mensen precies vertelt wat je gelooft. Dan is het zo over. Eigenlijk altijd, denk ik. In ieder geval duurt het dan niet zo lang. We hebben twee mogelijkheden. Of je krijgt die mensen mee, ze komen ook tot geloof na verloop van tijd. En anderen ben je na verloop van betrekkelijk korte tijd volkomen kwijt. Ja, zo gaat het. En nou ja, zo hoort het ook eigenlijk. Het is niet leuk. Maar ja, zo werkt het nou mee, want dat staat hier ook. En daartoe worden die ons ook hier verteld, opdat we ons niet ongerust zouden maken. Als de wereld ons haat en ons niet moet, wil het heus niet zeggen dat we onze methoden moeten veranderen, onze leefwijze moeten veranderen, of dat we meer moeten doen aan public relations en andere leugenpraktijken. Nou, was eruit voor ik er erg in had. Maar, dat wil niet zeggen dat we betere signalen moeten afgeven aan de samenleving, of hoe het tegenwoordig allemaal maar heet mag. Er is niks mis gewoon. Er is domweg niks mis. Mensen moeten kiezen. Ze hebben boodschap gehoord. Of het nou heel direct gebeurt, of we ze nou direct uitnodigen om die keuze te maken, of we vertellen ze gewoon wat wij geloven, maakt niks uit. Onder alle omstandigheden stelt het hen voor de keuze. En die maakt men gewoonlijk ook. En dus raak je of die mensen kwijt, of ze gaan mee. En meestal het eerste. Toch? Ja, meer niet dan wel, dat is, zo is dat nou wel. Goed. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. Omdat zij van de wereld niet zijn. Waarom zijn ze niet van de wereld? Omdat ze het woord Gods hebben ontvangen van de Heer Jezus Christus. De Heer namelijk die zich voor de wereld verbergt. Toch? Maar als niettemin wij het woord ontvangen, betekent het dus dat wij bij de wereld niet meer horen. En daarom worden we gehaat, passen nergens meer in, en zo verder. Men kan het nog sterker vertellen, ik zeg altijd, de Heer verbergt zich voor de wereld. Dat is natuurlijk zo, dat is ook volkomen bijbelse terminologie van oudsher, maar ik denk dat de uiteindelijke strekking van die uitdrukkingen, die bedekte uitdrukkingen verborgen, bedekte uitdrukkingen in het Oude Testament, simpelweg is, dat die uitdrukking, dat de Heer zich zou verbergen voor de wereld, niet anders is dan de consequentie van dat inmiddels één voor allen gestorven is. Of anders vanuit het Oude Testament gezien, dat ooit één voor allen zou sterven en dat daardoor allen gestorven zouden zijn. Hoezo verberging? De wereld is dood voor God. En als de Heer dan van tevoren zegt, komt een tijd dat ik mijn aangezicht verbergende zal verbergen, dan is dat nog zwak uitgedrukt. Maar het Nieuwe Testament is duidelijk waar het over gaat. Namelijk, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En als wij, die dood waren, dus door de misdaad en de zonde waarin wij gewandeld hebben, en op grond van het lijdende dood van de Heer Jezus, als wij niettemin van de Heer dit woord ontvangen, betekent het dat wij leven. En dus niet thuishoren in een dode wereld, en daarmee dus vanzelf ook de contacten verliezen, uiteraard. Zo werkt dat. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld, en ik ben geneigd te lezen, daarom heeft de wereld ze gehaat, want zo werkt dat dan, hè? Omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Want wat was nou, komt de oude discussie weer, hè? Wat was nou het bijzondere van, zal ik nog een keer zeggen, Jezus van Nazareth? Deze tijd hebben ze veel films uitgezonden weer over het leven van de Heer Jezus. Ik heb er geen een van gezien. Ik heb ze in de kast liggen zo stapeld, maar vooruit. Maar ik heb er geen een van gezien. Maar wat nou zo bijzonder aan hem was, dat komt gewoonlijk niet tot uitdrukking. Omdat het niet doordringt. Nou ja, hij was een idealist, maar zo bijzonder was dat niet. Idealisten lopen er zat rond in de wereld. Vooral die met een... Met een bord voor de kop heet zoiets in plat Nederlands. Hè? Nee, het bijzondere van de Heer Jezus was zijn trouw aan het woord Gods. Dat is wat men zo graag wegredeneert. Nou, velen weten er helemaal niks van. Maar als men ervan hoort, redeneert men het weg. Dat is mijn ervaring tenminste. Maar ik moet me inhouden, want anders vliegen er weer namen over mijn lippen. Dat is niet de bedoeling. Dan zegt men, wat nou geloof van Jezus? Ons geloof, daar gaat het om. Nee, zijn geloof, daar gaat het om. In de eerste plaats. Daarna komt ons geloof aan de orde. Maar als hij niet gelovig was en is, dan heeft ons geloof geen enkele zin. Want hij heeft door zijn geloof, door zijn trouw, door zijn gehoorzaamheid, synoniemen daarvoor in de Bijbel, daardoor is hij de weg gegaan die hij ging, die hij moest gaan, heeft hij de loopbaan gelopen die hem voorgesteld was in de dagen zijn vlees, gebruik wat opzette uitdrukking uit de Hebreeënbrief nu, enzovoort. En daardoor is hij geworden, Hebreeën 5, is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid, voor alle die in hem geloven, alle die hem trouw zijn, alle die hem gehoorzaam zijn. Die laatste uitdrukking staat er dan ook letterlijk. Zijn geloof, zijn trouw. Het bijzondere van de Heer Jezus is dat hij zich van menselijke filosofie en van theologie uiteraard, voor zover het anders is, niks aantrok, maar dat hij zich hield aan het woord Gods. Toch? Daarna ben ik bij Paulus. Dan denk ik, bijzonder van Paulus is dat hij netjes wandelde in de platgetreden paden. En ongeacht wat het hem kostte. Maar hij volgde dus menselijke filosofieën, menselijke theologieën. Waar kwam hij uit? In volstrekte duisternis. Toch? En toen was het de Heer die hem de ogen opende. Waaruit je maar voorziet, want de bekering van Paulus geldt in vele kringen tot voorbeeld. Dus dan gebruik ik dat nu ook maar. Waaruit je maar voorziet dat als je eerlijk bent en oprecht bent en eerlijk zoekt, dan zal de Heer je alsnog de ogen openen. Want dat is zo natuurlijk, hè. Maar het bijzondere van de Heer Jezus was dat hij trouw was aan het woord Gods. En daarom was hij niet van de wereld. Men is van de wereld niet zozeer omdat men uit de aarde aards is, of dat men alleen maar stof is en dus tot stof zal wederkeren. Dat is veel te lage toepassing van die termen. Men is van de wereld als men deel heeft aan de filosofie van de wereld. Voor alle duidelijkheid. Men is van de wereld niet als men deelneemt aan het vermaak, het amusement van de wereld. Of als men deelneemt aan de misstanden in de wereld. Men behoort tot de wereld voor zover men deel heeft aan de filosofie. Dat is een ander woord voor theologie. Maar aan de filosofie van de wereld. Sommigen denken dat de duivel zich bezighoudt met allerlei ongeheim, met allerlei dingen die voor de mens weinig opbouwend zijn, zal ik maar zeggen. Met het vermaak en al dat soort dingen. Meer heb ik nagevraagd dan. U hebt dat plaatje, die twee wegen en zo, weet je wel. Maar zo is het niet. Men onderschat de duivel. De duivel is een intelligent en vooral religieus actief wezen. Is een groot filosoof, een groot theoloog. En als je de duivel zoekt, broeders en zusters, als je hem echt zoekt, dan kan ik u wel zeggen waar je hem zoeken moet, ja. Niet op de kermis en niet in de kroeg. Hè? Maar op de faculteit theologie en filosofie en psychologie, dat soort dingen. Dat meen ik serieus, sorry. Waarmee ik echt niet generaliseren wil en iedereen die zich daarmee bezighoudt wil veroordelen. Ik bovendien veroordeel dat helemaal niet. Maar het hele punt is gewoon dat men daar juist de eigen gedachten, de eigen ideeën ontwikkelt, de eigen wereldbeschouwing ontwikkelt. En dat doet men dan in de plaats van wat God ons in zijn woord openbaart. Zo zit het nou eigenlijk. En dat vinden ze daar ook, dat ze dat doen. Ze denken alleen dat het zo hoort. En daar ben ik het dus mee oneens. Zo ziet dat. Maar goed. Waarom was de Heer Jezus niet van deze wereld? En niet het traditionele antwoord geven. Dat was omdat hij geen menselijke vader had. Was op grond van zijn maagdelijke geboorte. Want dat staat niet in de Bijbel. Dat is nou helemaal zo. Dat staat niet in de Bijbel. Daar begin je weer te filosoferen. Wat in de Bijbel staat, is dat hij zich onderscheidde van de wereld. Hier staat het onder andere. Doordat hij inderdaad het woord Gods bewaarde. Doordat hij dus ook inderdaad, om terug te grijpen op de eerste verse van dit hoofdstuk, God of de Vader verheerlijkte hier op aarde. Omdat hij de wil van God wenste te doen. Dat kwam daar logischerwijze uit voort. Het is een trouw aan het woord Gods. En hoe dat dan kwam, ja, daar kun je ook over filosoferen, want er komt onvermijdelijk altijd weer het antwoord. Nou, dat kwam vanwege zijn maagdelijke geboorte en dat soort dingen weer. Dan zeg ik weer, maar dat staat niet in de Bijbel. Bovendien, zijn trouw en zijn geloof wordt ons tot voorbeeld gesteld, zodanig dat het kennelijk mogelijk is dat we dat navolgen. Laat dat vooral goed tot u doordringen. Er zijn een heleboel dingen van de Heer Jezus die wij niet kunnen navolgen, maar dit nou juist wel. Dit waardoor hij niet van de wereld was, wel, zijn geloof namelijk. Zie, wij zouden onze loopbaan lopen ziende op Jezus, onze overste leidsman. En volleinde des geloofs, Hebreeën 12. Voor degene die Hebreeën niet blieven, nemen wij Romeinen 6. Dat wij van harte gehoorzaam zijn geworden aan het voorbeeld der leer. Niet aan de leer, aan het voorbeeld der leer. De Heer Jezus namelijk. Zie. zoals hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. En dat is 1 Petrus, waar Petrus zegt, nou ja, dat voorbeeld is zijn voorbeeld van lijden, maar dat kwam voort uit dat hij was trouw aan het woord Gods. Daarom haatte de wereld hem en daardoor, oorzakelijk gezien, daardoor leed hij. Maar dat voorbeeld zouden wij navolgen. Ik kan het ook niet helpen dat tegen de tijd dat wij gaan nadenken over het leven als zodanig, al een jaartje of 10 lagere en middelbare en kleuterschool en weet ik het, huisartschool, weet je wel wat voor scholen allemaal niet achter de rug hebben als het niet meer is. Want sommigen beginnen daar pas veel later over na te denken. En dan zijn we al zo bevooroordeeld. Met al die straatjes, al die vakjes die we hier op aarde hebben. Alles wat van ons verwacht wordt, wat we moeten. We zijn ermee groot geworden, wij weten niet anders. Enzovoorts. Maar het hele punt is dat we juist daardoor ons nauwelijks meer kunnen voorstellen, wellicht. Ons nauwelijks meer kunnen voorstellen wat het is om gewoon trouw te zijn aan het woord Gods. En dat stelt heel andere eisen aan de mens. Nou ja, ik ben blij dat ik die dingen geleerd heb. Heel jong in elk geval. Dan hoeven ze niet te begrijpen, zeg ik altijd. Dat hoor ik wel eens. Hè? Mensen zeggen, nou die kinderen, ach die begrijpen dat toch nog niet. Dan zeg ik, maakt niet uit als ze het maar horen. Dat begrijpen komt dan later, eventueel. Zie. Dan kunnen ze, als ze gaan nadenken, als een mens nadenkt namelijk, moet hij al zijn boeken dicht hebben. Dan moet het al in zijn hoofd, in zijn hart of waar dan ook maar, weet ik wel waar het zit. Maar het moet ergens in zijn geheugen, in zijn onderbewustzijn, iets psychologisch willen we dan ook nog wel zeggen. Het moet ergens zitten zodat het naar boven kan komen. Zie? Ik kan ook wel zeggen zodat de Heer het kan gebruiken. Moet het er wel eerst in zitten, dan schaadt het niet. En toen de Heer in de tijd tot zijn discipelen zei, maak je niet bezorgd over wat je zeggen zult, ik zal mijn woorden in je hart geven, was het heus niet zo dat ze ter plekke geïnspireerd werden in de zin van de Heer legde de woorden in hun monden, zodat ze dachten van, hé, wat sta ik nou te vertellen? Zo werkt het namelijk niet. Het moet er eerst in zitten, de Heer zal het activeren. Zo werkt zoiets. En daarom zouden we deze dingen ook inderdaad zo vroeg mogelijk horen en bewaren. Het zal erin gestampt worden, zodat als we een keer gaan nadenken, want sommige mensen doen dat uiteindelijk een keer, sorry. Maar als we een keer gaan nadenken, dat er ook wat is om over na te denken. En wat het evangelie betreft, u bent waarschijnlijk niet de eerste die zal zeggen van, nou ja, ik hoorde die dingen, maar achteraf, ik heb ze vroeger gehoord op de zonneschool of van mijn opoe of weet je veel wat. Dingen die als kind er al in kwamen, die pas later weer geactiveerd worden. Maar daardoor werkt het nou juist. Moet er vroeg in zitten. Nou goed. Dus als je nou vraagt, hoe kan het dan dat de Heer zo trouw is aan het woord Gods, dan zeg ik, nou, dat is waarschijnlijk ook omdat hij het van jongs af aan geleerd heeft. Nee, van zijn ouders, denk ik. En daarna uit de schriften, en daarna denk ik ook van zijn hemelse vader zelf. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat de laatste instantie was en niet de eerste. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik bedoel, eerst thuis geleerd als kind, daarna kwam je in aanraking met de schriftgeleerden in Jeruzalem. En daar kwam je weer een fase verder. En daarna, uiteindelijk was de begin van zijn openbare optreden, net daarvoor de verzoeking in de woestijn, de Heer op de berg en dat soort dingen meer. Ik denk dus, dat heb ik al vaker gezegd, ik denk, dat weet ik niet zeker, maar ik denk zelf dat de Heer op de berg Sinaï geweest is en dat van Gods wegen hem daar dezelfde dingen getoond zijn als die getoond zijn aan Mozes en Elia. U weet wel, 40 dagen, geldt voor alle drie, 40 dagen op diezelfde berg, Horeb of Sinaï of hoe je maar genoemd, maar de berg in Arabië, en de vierde die er kwam, was uiteraard voor hetzelfde doel, de apostel Paulus. Maar in die volgorde kom ik dus bij. Eerst gewoon als kind thuis, daarna in verband met de studie, zelf denken, zelf vragen hebben en antwoorden zoeken. En daarna van Gods wegen onderwezen worden. Dus denk ik wel de normale volgorde ook. Goed. Maar hij was in elk geval niet van de wereld. Daarom wordt hem van alles verweten, met name de bekende tactloosheid en soms zelfs lompheid en dergelijke. Maar waar het nou juist om gaat, is dat hij met die wereld niets van doen had, hij een andere bron. Maar stond ergens anders. Misschien niet met twee benen op de grond, maar wel op het fundament. Dat van het woord Gods, uiteraard. Vers 14 opnieuw. Ik heb hun uw woord. Ik heb hun uw woord gegeven. Dat wil daar zeggen, dat onderscheidt hem van een theoloog. Maar ja, ik weet dat het zo lelijk klinkt, maar ik hoop dat het doordringt waar het over gaat. Hè? Ik heb hun, niet mijn woord, ik heb hun uw woord gegeven. Daar gaat het om. En de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, naar het vlees uiteraard. Nee, dat niet. Maar wel dat gij hen bewaart van de boze. Want over die wereld gaat de wereld, voor zover onderworpen aan de God deze wereld, of de overste deze wereld heet hij dan, eventueel de God deze eeuw. Dat we naar het vlees in en van de wereld zijn, dat is wel zo, maar dat is verder geen punt. Daar blijven wij ook, en dat is ook kennelijk de bedoeling, omdat we in het vlees, dat wil zeggen in dit lichaam, inderdaad zouden leren de Heer te dienen. Want u weet, daartoe is de mens van nature onbekwaam. Maar wij zijn daartoe bekwaam. We hebben een diploma, weet u wel. Nou goed, wij kijken wie er was zaterdag. Zondag, sorry. Ik ben helemaal de tel kwijt. Maar we hebben allemaal een diploma gekregen. Maar in ieder geval, wij zijn daartoe bekwaam gemaakt om de Heer te dienen. En de bedoeling is dat we dat nou ook doen in het vlees. Waarmee bewezen wordt dat het dus inderdaad kan. En zo is het ook. En dat zouden we dus ook inderdaad doen. Maar de bedoeling is dat wij bewaard zouden worden van de boze. Je kan het ook anders zeggen. Ik weet eerlijk gezegd uit mijn hoofd zo niet meer welke woorden dat zijn hier die met wereld vertaald worden. Maar in het algemeen gesproken, dat wij deel uitmaken van de kosmos, daar is niks mee mis. Als we maar niet deel uitmaken van de aion, van de eeuw. Tegenwoordige boze eeuw. En dit verhaal geldt alleen als deze woorden, net zoals ik ze nu gebruik, naast elkaar staan. Want voor de rest loopt dat echt wat door elkaar heen. Maar de gedachte is nou eenmaal deze, dat er met het feit dat we een stoffelijk lichaam hebben, niks mis is. Dat blijkt ook wel, want de schrift roept ons op, in ieder geval in Romeinen 12, om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Met het lichaam als zodanig is dus niks mis. Begrijp je wel? Het gaat er maar om waarmee het gevuld is. En dan hebben we het niet meer over materiële zaken, maar over logos, dabar, over woord. En eventueel dus over geest, want dat is wat het in de praktijk is. Onzienlijke dingen. Waarmee ons hart gevuld is, daar gaat het om. En dus, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van degene die in de praktijk de wereld regeert, de boze. En ook dat gebed wordt vervuld. Want ja, het mag dan zo zijn dat in de loop der eeuwen, zeg ik dan altijd maar meteen, vele gelovigen hier in het vlees en in het lichaam geleden hebben voor de Heer. Niettemin werden ze toch bewaard van de boze. Ik kan u niet uit ervaring zeggen hoe het is, maar, tenminste, dat denk ik. Maar wat wij in het algemeen weten, is dat ook ook die martelaren die het leven hebben moeten geven te willen van hun geloof, dat die inderdaad kracht ontvangen hebben onder omstandigheden. Begrijp je wel? Zodat niet de angst voor het lijden of zo hen zou overheersen, zodat ze hun geloof zouden afzweren of de Heer zouden ontkennen of wat dan ook. Maar dat ze inderdaad van Gods wegen de kracht hebben ontvangen om trouw te zijn aan hem. Dat moet wel zo zijn. Die geschiedenissen leest tenminste, kan ik niet tot een andere conclusie komen, zo moet het zijn. Maar dat is natuurlijk ook gewoon. Dat is ook de gewone vervulling van wat hier staat. Dat is waar de Heer voor bidt. En die kracht zouden wij dus ook ontvangen. Maar ja, dat staat natuurlijk op vele andere plaatsen ook. Hè. In het algemeen natuurlijk. Wij zouden hulp ontvangen te bekwamer tijd. Waar dat specifiek nodig is, zouden we dat ook ontvangen. Daar zouden we ook op vertrouwen, denk ik. Dus ik bid niet dat geen uit de wereld wegneemt. Dat betekent tegelijkertijd dat het niet de bedoeling is dat we ons opsluiten. Of dat we ons isoleren van de wereld. Of dat we ergens in, als kluizenaar gaan leven of iets dergelijks. Dat is nergens voor nodig. Integendeel. Want als we denken dat het zo moet, dan leiden wij aan smetvrees. Dat komt ook voor, hè? Geestelijke smetvrees. Alles afschermen. Dit niet, dat niet, enzovoort. En raad eens wat. Men gaat er toch een onder door. Want als je leidt aan smetvrees, dan ga je... Vroeg of laat word je dan dus juist besmet, hè? Omdat je dan geen afweer meer hebt, hè? Geen verdediging, zoiets. Nee, ja, daarom zijn sommige kerkelijke groeperingen zo geïsoleerd, hè? Afgesloten. Dus een soort smetvrees. Ik weet niet hoe je het beter kunt uitleggen, maar dat is wat het is. Men is bang, maar het is zwakheid natuurlijk. Men is bang voor invloeden van buitenaf. Nou, wij als gelovigen hoeven daar niet bang voor te zijn. Tenzij dan dat wij ze bewust gaan zoeken. Maar dat is een heel ander verhaal. Wat zouden wij niet doen? We zouden trouw blijven aan het woord Gods. En wat dan op ons afkomt, is geen enkel probleem. Nee, omdat de Heer dat oplost. Die wapent ons daartegen. Zoals het lichaam, het natuurlijke lichaam, beschikt over afweermiddelen tegen al die vijanden in de wereld. Zo beschikt de geestelijke mens daar in de praktijk ook over. En als het nodig is, dan wordt die afweer ontwikkeld. Afweerstof, hoe zeggen ze zoiets. Soms denk ik dat we ook ingeënt worden tegen van alles en nog wat. Hè? Dus af en toe oplopen tegen moeilijke omstandigheden en tegen interessante leringen enzovoorts. Opdat wij zouden komen tot de ontwikkeling van inderdaad die afweer. Zodat we weten van, oh ja, dat is... Nou goed, en als we de volgende keer tegenkomen, dan... Jaagt het ons geen angst meer aan. He? Wees niet met opzet dat ik die zin kies, maar die is natuurlijk blijven hangen. Van de afgelopen 2 dagen. Maar goed. Ik bid niet dat gij hem uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van de boze met zijn leugens. En dan opnieuw, vers 16. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Daar vind je dus inderdaad onze verbondenheid met Christus. En daarmee onze eenheid met hem en met de Vader, om zo te zeggen, tegenover, niet zozeer de wereld, maar tegenover de boze, want daar gaat het over. De duivel die de wereld regeert. Maar inderdaad, wij zijn niet van de wereld. Net zo min als de Heer Jezus. Op dezelfde grond, namelijk op grond van dat het woord van Christus, het woord God, zo u wilt, in onze harten woont. En dat is het laatste vers eigenlijk van dit onderdeel, deze pericoop om zo te zeggen. Want daarna komen we bij vers 17 tot en met 19. En ik sprak al voor mijn beurt, dat was helemaal niet met opzet, maar ik sprak al voor mijn beurt toen ik even was in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Want toen noemde ik al dingen als woord en de uitwerking daarvan gemeenschap en blijdschap. En daarna zei ik, nou ja, en het volgende is natuurlijk reiniging. Huh? En het bloed van Jezus Christus God zo reinigt ons in elke zonde. Dus het volgende vers daar, en daar gaat een belangrijk stuk van de brief vervolgens over. Maar hier vind je precies, maar dan ook precies hetzelfde. In vers 17, namelijk, heilig ze in uw waarheid. En daarna, uw woord is de waarheid. Hier vind je het woord reinigen, dacht ik niet. En ik ga dat ook niet uitgebreid beargumenteren. Maar in de praktijk blijkt het zo te zijn dat heiliging hetzelfde is als reiniging en reiniging hetzelfde als heiliging. Alleen bij heiliging denkt men meer aan geestelijke reiniging. En bij reiniging kan het ook gewoon lichamelijke reiniging zijn, eventueel. Maar ik moet u zeggen dat in de Bijbel in het algemeen deze woorden volkomen synoniem zijn en ook door elkaar gebruikt worden. Als ik het vanavond had willen uitleggen, dan had ik meteen de Hebreeënbrief ernaast genomen. Dan had ik u die schriftgedeelte laten zien waar die woorden om en om gebruikt worden. Heiligen en reinigen worden afwisselend gebruikt. Omdat het in de praktijk hetzelfde is. Alleen de strekking daarvan is dan dat wij geheiligd dan wel gereinigd worden tot de dienst, is het idee. Dan heb je weer zo'n Bijbelse gedachte, die ons brengt bij altijd dezelfde waarheid. Namelijk, wij worden gereinigd van onze zonde. Wij worden geheiligd. Ja, dat is waar, maar het heeft een doel. En het doel is niet de reinheid als zodanig of de heiligheid als zodanig. Het doel ervan is dat wij geheiligd, namelijk gereinigd, bekwaam zijn tot de dienst aan God. En dat is in de eerste Johannesbrief ook het geval. U weet wel, die brief met vers 7 van hoofdstuk 1. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En dan vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar de rest van de brief gaat over onze afzondering van de wereld. Gaat over het bewaren van de waarheid tegenover de leugen van de leugenaars en de antichristen. En dat het maar heten, hoe het maar heten mag. En onze dienst aan elkaar in de praktijk. De broeders liefhebben. De gemeenschap die we met elkaar hebben in de zon. Daar gaat het om. Maar het begint met deze uiteenzetting. Het woord dat geopenbaard wordt, het woord dat verkondigd wordt, opdat wij gemeenschap met elkaar hebben, opdat onze blijdschap zou vervuld zijn, opdat we in het licht zouden wandelen en opdat wij daardoor gereinigd zouden worden. En die dingen, ja, je kunt ze apart bespreken, het gebeurt soms ook in diverse boeken, zeg ik altijd, maar in de praktijk zijn er geen verschillende dingen. Als je ze toch apart ziet, dan moet ik u zeggen, maar ze bestaan niet los van elkaar. Het gaat altijd als één geheel. Dat wil zeggen, als wij in gemeenschap met de Heer wandelen, dan zullen wij elkander lief hebben, zullen wij elkander dienen. En dat zal ons blijdschap geven. En als wij verblijd zijn in de Heer, kom ik van de andere kant binnen, van de zeg maar Filippenzenbrief of zo. Als wij verblijd zijn in de Heer te alle tijden, dan kan dat alleen maar omdat wij één zijn met hem. Omdat we ons zijn woord, de waarheid, bewust zijn enzovoort. Het hangt gewoon met elkaar samen. Het gaat anders niet. Als de vraag gesteld wordt, ja, ik ben een gelovige, maar ik heb toch nog zo'n last van mijn zonden enzovoort. Ik voel me zo schuldig voor God. En dan, ja, wat voor antwoord moet je daarop geven? Ja, het antwoord is waarschijnlijk, ja, geloof je dan niet dat hij je gereinigd heeft of reinigt? Zeg maar, ja, het staat in de Bijbel, maar daar merk ik zo weinig van. Dan is het volgende punt dus, maar leef je daar dan ook uit? Dat wil zeggen, trek je de consequenties. Heb je leven alles, je lichaam alles aan de Heer ter beschikking gesteld? En als dat alles gebeurd is, dan is de volgende vraag, maar toen hij je nodig had, was je er toen ook dan? Toen hij zei, nou heb je het nu even nodig, heb je het toch beschikbaar gesteld? Nou, nu dan? Was je toen nog gehoorzaam? Daar ligt het aan vast. Want het punt is, dat zeg ik ook altijd, dat als men toch de Heer niet wil dienen, zal men heus niet zijn reinheid en zijn heiligheid beleven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want daar is het niet voor. Echt niet. De Heer heeft ons niet onze zonden weggenomen en onze harten gereinigd van een kwaad geweten, opdat wij daarna onbelast door het geweten, door het leven zouden kunnen dartelen. Toch? Dat is niet de bedoeling. Niet dat er in zichzelf iets verkeerds mee is, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij met een rein geweten, een rein hart, Hebreeën 9, Hebreeën 10, zouden naderen tot de troon der genade, zouden ingaan in het heiligdom. Kortom, dat nu wij gereinigd zijn, wij door de Heer gebruikt zouden worden in zijn dienst. Nou goed, sommigen schrikken daar zich wezenloos van, maar dat is de blijde boodschap. Dit is de blijde boodschap. Dat is zin aan ons onzinnige, ijdele, lege bestaan wil geven. Toch? Dat hij ons leven wil tillen op een hoger niveau. Dat was toch de bedoeling? Dat willen toch al die religieuzen ook? Ongeacht welke religie het dan is, bedoel ik maar. Op een hoger niveau, dat hij geeft ons dat. En dat gebeurt op deze wijze. Door te dienen. Zie je? En door dus ook in de praktijk van het leven aan hem gehoorzaam te zijn. En wat het woord dus in ons uitwerkt, is aan de ene kant, het maakt ons bekwaam tot de dienst. En aan de andere kant, het trekt ons uit de wereld. En nog een andere kant, het heiligt ons, het reinigt ons. En dat lezen we natuurlijk op vele plaatsen. En eigenlijk is dit natuurlijk deze uitspraak: heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. In vers 17 is natuurlijk gewoon een terugkoppeling naar hoofdstuk 13, de geschiedenis van de voetwassing. En naar alles wat ik er toen ook bij aangehaald heb. De Heer reinigt zich nu een eigen volk. Een verkregen volk. Een volk hem ten eigendom. Of de man, de Heer namelijk, reinigt zijn gemeente. Om die zich heilig en onberispelijk voor te stellen. Waarvoor? Voor de dienst uiteraard. Voor zijn naam. Opdat hij ons, opdat hij de gemeente zou gebruiken in die priesterlijke functie. Nou goed, en daarna doe ik even een paar stappen terug. Ik had het er straks over dat andere volk in plaats van Juda. Hè, toen zei ik, nou ja, dat is de 10 stammen. En, want als ik de gemeente zeg, kom ik vroeg of laat toch in de problemen. Dus het is de 10 stammen, maar het geeft me nou de gelegenheid die uit te leggen hoe het is. Zoals ik er tegenaan kijk, en dat zeg ik dan om er niet uitgebreid op in te hoeven gaan. Maar zoals ik er tegenaan kijk, zouden wij die dingen zien in het licht van het oud-testamentische priesterschap, waarbij het idee is dat men op grond van geboorte, D66, op grond van geboorte geroepen is tot priesterschap. Want allen uit het huis van Aaron, nou ja, stam van Levi dus, maar specifiek uit het huis van Aaron, de mannen althans, waren priesters. En hadden bij wijze van spreken dus een diploma. Dat is niet helemaal correct wat ik nu zeg, maar bij wijze van spreken, ze waren priesters op grond van geboren. Dat komt overeen met de situatie van de 10 stammen in onze dagen. Ze zijn priesters op grond van geboren. En de volgende fase, de volgende vraag eigenlijk is, maar doen ze ook het werk van een priester? Nou ja, niet op grond van geboren doen ze dat. Voor zover ze het werk van de priester ook daadwerkelijk doen, is het omdat ze zich gemeld hebben bij de hoge priester voor de dienst. Want zo wordt het in het Oude Testament beschreven. Ik kan nooit onthouden bij welke leeftijd het ook alweer was. Ik meen bij 20 jaar of zo. Dan moesten degenen die als priester geboren waren zich ook daadwerkelijk melden voor de priesterlijke dienst. Zodat ze ingeroosterd konden worden, zal ik maar zeggen. Nee, niet op het altaar, hè. Roosteren op het... Nou, het dienstrooster. En dat is niet het altaar. Nou, laat maar zitten. Maar, u begrijpt wel waar ik het over heb. Ze moesten zich melden. En zelfs dan moesten ze eerst nog gekeurd worden. Door de medische keuring. Moesten ze, want er mocht verder niks aan mankeren. Nou, daar gaat het over. Ook in onze dagen... 10 stammen van nature in onze dagen, althans in onze bedeling in elk geval, gesteld tot priesters, maar of ze ook als zodanig dienst doen, dan moeten ze zich melden. En wanneer u of ik, maar eventueel ook een ander, zich meldt voor de dienst, komt dat overeen met, dat wil zeggen, komen wij tot geloof, hè? En ons melden voor de dienst, komt dat overeen met degene die van nature priester is en zich meldt voor de dienst. Dan volgt de aanstelling in de praktijk. Zo is het met ons ook. Alleen dan heb je van doen met de gemeente dus in de praktijk, hè? En niet meer zozeer met 10 stammen, maar met de gemeente als zodanig. Maar goed, dat was even een zijlijntje voor de aardigheid. Maar waar het om gaat, is om deze Bijbelse gedachte, dat wat er ook, wat de Heer ook zou doen, want zo kan ik het ook gewoon zeggen, samenvattend, wat de Heer ook zou doen in de gemeente, dan wel in uw of mijn leven, hij zou het doen door zijn woord. En op geen andere manier. En als er op een andere manier, buiten het woord Gods om, toch wat in ons gebeurt, is de kans veruit het grootst dat het wel een geest is die het in ons doet. Maar het is dan de onheilige, om zo te zeggen. Nee, ik zeg het wat terughoudend, want ja, wie ben ik? Als het zo zwart op wit niet in de Bijbel staat, dan moet ik wat voorzichtige dingen zeggen. Maar ik denk dat het zo in de praktijk werkt, ja. Als de mensen die met een Bijbel dicht gaan zitten wachten op een ervaring, op een nachtmerrie of zo, broeder, ja. Of weet je wel wat, maar in ieder geval er moet iets gebeuren. Dan zien ze het licht, of een bijna doodervaring. Heb ik dat nog laatst weer gehoord? Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval iets van enzovoorts. Ik moet u zeggen dat de Heer zo niet werkt. Werkt de Heer dan niet door dromen? Nou, niet op die manier, nee. Niet op de manier van, wie was het ook weer? Was het Jung? Was het Adler? Nou, dat weet ik ook niet meer. Hè? Dat zei ik niet, hè? Ik zei niks. Maar op die manier dus inderdaad, op die manier, nee, uiteraard niet. Begrijp je me goed? Maar ik ga daar liever niet op in. Maar ik denk dat dromen in het algemeen een functie hebben. Maar ik denk ook dat als je je dromen herinnert, dat er iets functioneel niet helemaal in orde was. Het is een natuurlijke functie. Maar ook natuurlijk is dat je absoluut daarna niet meer weet wat het was. En dat is maar goed ook. Denk ik altijd. En als je het wel weet, dan is er een steek los volgens mij. Dat meen ik serieus. Dat hoort toch niet zo? Dat kan elke dokter je vertellen. He? En als de Heer spreekt, die spreekt inderdaad door zijn woord, letterlijk tot ons. En dat woord zal alle uitwerking in ons hebben. Als dat woord die uitwerking niet heeft, dan komt het of omdat men maar een deel van het woord kent of tot zich laat doordringen. Dat is ook een psychologisch verschijnsel, dat men bepaalde delen van het woord gewoon niet oppikt en niet begrijpt. Maar het zou door het woord moeten gebeuren. En of het nou onbewust is of bewust, maar de mens, u en ik, wij kunnen dat tegenhouden. We kunnen zeggen, nou ja, dat blijf ik niet. Of dat hoeft voor mij niet. Of, ja, maar kom, zover gaat het niet. Hè? Dat kan allemaal, die keuze kun je maken, maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar het doet er niks aan af dat als wat van Gods wegen wat in ons tot stand gebracht, of door ons, nou, in ons in de eerste plaats tot stand gebracht wordt, dan is het uiteraard door zijn woord. En dat is wat er staat. Korter. Kan het ook niet gezegd worden, heilig ze in uw waarheid. En voor alle duidelijkheid, maar het had er niet meer bij gehoeven eigenlijk. Uw woord is de waarheid. En door het kennen van de waarheid, dat wil zeggen, dat is wat bewust gebeurt, namelijk ook het aanvaarden van de waarheid, het leven in gemeenschap met de waarheid, want dat is kennen van de waarheid, daardoor worden wij geheiligd, dan wel gereinigd tot de dienst. En als huiswerk geef ik dan natuurlijk op, even opzoeken in de Hebreeënbrief waar het woord heiliger gebruikt wordt en waar het woord reiniger gebruikt wordt. En de kans is allergrootst dat uw lijstje niet klopt, omdat bij gelegenheid waar reinigen staat in de grondtekst, het vertaald is met heiligen of andersom. Maar dat bevestigt natuurlijk precies wat ik nu uiteenzet. Het heeft dezelfde betekenis. Maar met ook precies dezelfde strekking. God heeft onze harten gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen. En wij zouden met een gereinigd hart, hart gereinigd zijn van het kwaad geweten, ingaan in het heiligdom, ons melden bij de hoge priester voor de dienst. En daartoe doet de Heer zijn werk in ons. En als wij vaststellen dat er van het werk bij velen of misschien bij ons dan toch maar weinig terechtkomt, dan zeg ik altijd, ja, dat komt omdat men niet bereid is tot de dienst. En dan komt de heiliging ook niet tot stand. En ik denk persoonlijk, maar dat is misschien ook psychologie dan, maar ik persoonlijk denk dat zoveel gelovigen, ondanks alles wat de schrift leert, toch onder de wet leven en dus een belast geweten hebben, omdat ze er aan de andere kant niet over piekeren om de Heer te dienen. Dan zegt u, nou, dat vind ik wel een sterke uitspraak. Dan zeg ik, nou, dan vertel ik hem even anders. Omdat ze er niet over piekeren de Heer te dienen, zij piekeren erover hoe ze de Heer zo ver kunnen krijgen dat hij hen dient. Die is nog sterker, denk ik. Maar ik denk dat dat een heleboel verklaart. Nou goed, dat is voldoende om even in de pauze over na te denken. Wij waren in vers 17 van Johannes 17. Heilig ze in uw waarheid. Dat had ook kunnen zijn door uw waarheid, maar dan zou de vertaling wat zwakker uitgevallen zijn. Maar de gedachte is fundamenteel dezelfde. Heilig ze in uw waarheid. Daar waar de waarheid is, daar wordt geheiligd voor de dienst, dan wel gereinigd voor de dienst. En ik wijs er dan maar op dat de priesters, voordat zij dienst mochten doen in de praktijk, inderdaad gereinigd moesten worden. In het algemeen, als de priester zou gaan dienen, dan moest hij eenmaal geheel gereinigd worden. Later, bij gelegenheid, moest hij bij het koperen wasvat handen, ik meen ook voeten en aangezicht geloof ik, reinigen, alvorens hij dienst mocht doen in de tabernakel. Dat wil zeggen, hij moest rein gehouden worden. En daar gaat het natuurlijk ook hier om, hier in deze nieuwtestamentische toepassing van deze oudtestamentische beelden. Aan de ene kant zou ik die uitdrukking heilers in uw waarheid en uw woord is de waarheid willen vergelijken met Johannes 8 en niet met vers 40, hoewel het er in mijn Bijbel onder staat, maar met vers 32 van het hoofdstuk. Johannes 8, vers 32, beginnen bij vers 31 dan, waar de Heer zegt tot degene die in hem geloven: indien gij lieden in mijn woord blijft, uw woord is de waarheid, weet je wel, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk, naar waarheid, mijn volgelingen, mijn discipelen, en zult de waarheid, maar dat is dat woord, gij zult de waarheid verstaan, in de zin van begrijpen, en de waarheid zal u vrijmaken. De gedachte in Johannes 17 is, de waarheid, namelijk het woord, zal reinigen, zal u reinigen. En in Johannes 8 staat het woord, de waarheid zal u vrijmaken. De strekking, uiteindelijke consequentie dus, van beide uitdrukkingen is gelijk. Want wij zouden geheiligd dan wel gereinigd worden, opdat wij de Heer zouden kunnen dienen. Maar wij zouden vrijgemaakt worden, opdat wij de Heer zouden dienen. Vrij van de slavernij van wet in de eerste plaats, zonde, dood eventueel. De dingen die in het Nieuwe Testament zo genoemd worden. Maar wij worden daarvan vrijgemaakt, opdat we niet meer slaven zouden zijn van deze dingen, maar opdat we vrij zouden zijn en onszelf ter beschikking zouden kunnen stellen aan de Heer, opdat wij dienstknechten, slaven eventueel, dienstknechten van het Nieuwe Verbond, dienaren van het Nieuwe Verbond, dan wel van Christus zouden zijn, is de gedachte. Nou goed, die reiniging, anderzijds wordt natuurlijk op vele plaatsen genoemd, voor de hand ligt om u voor te houden die uitspraak uit Efeze 5, meestal citeer ik hem uit het hoofd, maar ik wil nu wel even lezen met u, Efeze hoofdstuk 5, waar dan staat in vers 25, het laatste stukje van vers, Efeze 5 vers 25, dat Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Ik ga er nou niet uitgebreid op in, maar het is nou eenmaal een Bijbelse gedachte dat de Heer zich overgegeven heeft, als de opgewekte, wel te verstaan, zich overgegeven heeft ter wille van de gemeente. En zich overgeven aan wil zeggen zich wijden aan. Ik zeg het met nadruk, omdat dit soort uitdrukkingen maar al te gemakkelijk gelezen worden, alsof ze van toepassing zijn op het lijden en de dood van de Heer Jezus, die zich overgaf, maar dat was niet voor de gemeente, dat was voor de wereld. En bovendien, in dat verband ben ik dat woord ook nog nooit tegengekomen. Als het gebruikt wordt, dat overgeven namelijk, dan gaat het juist over het tegenwoordige werk van Christus ter wille van de gemeente. Dat ligt ook voor de hand bovendien, omdat de term betekent zich beperken tot, zich overgeven aan. Dat wil zeggen, zich wijden aan het een en dat ten koste van het andere. Maar de dood, het lijden en de dood van de Heer Jezus, was niet een beperking, het was een werk voor de wereld als zodanig. Maar waar het gaat om beperking van zijn werk, geldt dat nu in onze bedeling, waarin hij zich beperkt tot een werk niet aan de wereld, want voor de wereld verbergt hij zich, een wereld die voor hem dood is, maar hij beperkt zich tot een werk aan slechts de gemeente, zo te zeggen, met uitzondering van de wereld. Dat wordt natuurlijk in de toekomst weer anders, in de dagen van zijn wederkomst. Maar dit is de term. Het is trouwens dezelfde uitdrukking als in vers 2 van ditzelfde hoofdstuk. Wandelt in liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Kun je beschouwen als de samenvatting van de eerste Johannesbrief. Maar vooruit. Wandelt in liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons, dat wil zeggen voor de gemeente, heeft overgegeven. En het wordt dan vergeleken met een offerande slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Korter gezegd, wordt beschouwd als een welriekend offer. En de hele volgende gedachte is dan weer dat de welriekende offers met lijden en dood niets van doen hebben. De offers uit Leviticus 1, 1, 2, 3, 4, 5 en zo. Die Levitische offers, voor zover het welriekende offers waren, zijn niet een uitbeelding van lijden en dood, maar zijn een uitbeelding van het aan God gewijde leven. En eigenlijk van eeuwig leven dus. Het is een verhaal apart, dus daar kan ik niet elke keer op ingaan. Maar staat er hier duidelijk bij, een welriekend offer. Het is tegelijkertijd ook niet een verplicht offer, want de verplichte offers waren niet welriekend. Maar het is een vrijwillig offer. En die zijn welriekend. En dus gaat het over het tegenwoordige werk van Christus onder het nieuwe verbond. Het werk van Christus dat in de Hebreeënbrief beschreven wordt als het werk van de hoge priester. Dat werk is het. Een werk ter behoeve van zijn volk. Namelijk de gemeente. Nou goed, dan weer terug naar vers 26, 25 was het. Hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven. En kijk maar wat er staat. Opdat hij haar, niet de wereld, de zondaar, maar opdat hij haar, de gemeente, heiligen zou, reinigende, vertaald met haar gereinigd hebbende. Maar die woorden staan gewoon achter elkaar. Heiligen en reinigen, omdat ze synoniem zijn. In de praktijk gewoon hetzelfde. Opdat hij die gemeente reinigen zal met het bad des waters, maar natuurlijk niet letterlijk water, en dus door het woord. Daardoor reinigt hij ons, door het woord. Onze gewetens, onze harten worden niet gereinigd buiten dat woord om. Daar gaat het maar om, hè. Het gaat om het woord en natuurlijk door geloof in dat woord. In de zin van, we maken ons dat woord eigen, zodanig dat het aan ons werkt. En hij doet dat, vers 27, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. En hier gaat het over de gemeente als lichaam van Christus, in dit stukje immers. En waartoe zou nou het lichaam anders gereinigd worden dan opdat het inderdaad zou dienen, want het lichaam heeft nou eenmaal een dienende functie. En in dit geval het lichaam van Christus heeft een dienende functie ten opzichte van Christus. En daar gaat het maar om. Nou goed, en van daaruit kom ik natuurlijk ook terecht in Titus hoofdstuk 2. Waar eveneens over het tegenwoordige werk van Christus gesproken wordt. Zijn werk in afwachting van zijn wederkomst, uit vers 13. In afwachting van de verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. Vers 15, Christus namelijk, die zichzelf voor ons gegeven heeft, overeenkomend met voor ons overgegeven heeft. Titus 2, vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen. En die term eigen volk is ontleend aan Exodus onder andere, waar die gebruikt wordt voor Israël. Een volk mijn ten eigendom. Gij zult mij ten eigendom zijn uit alle volken, zegt de Heer. En dat gaat over de aanstelling van Israël als priesterlijk volk. Een volk gewijd aan de dienst van de Heer. En op die grond zijn eigen, uitverkoren, volk. Maar hier wordt het van ons gezegd, van de gemeente namelijk, op dezelfde wijze als dat Petrus ook die uitdrukking aanhaalt en toepast op ons. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. En hier gaat het om precies hetzelfde. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en dus voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En Petrus zei erbij, eigen volk, om te verkondigen de deugden van Christus. En hier, een eigen volk, ijverig in goede werken. En de variant in de Hebreeënbrief is dan, een eigen volk, gereinigd, tot priesterschap. Maar dat is nou precies waar het over gaat. De priesterlijke functie is immers die van het bewaren, dan wel spreken, van het woord Gods. Dat wil zeggen, de naam des Heren verheerlijken. God verheerlijken in het leven. Dat is wat de priester zou doen. Dus de priesterlijke verantwoordelijkheid. En die ligt in onze dagen bij de gemeente die daartoe geheiligd dan wel gereinigd is. Eenmaal, want die dus heel rein is, maar die ook gereinigd wordt dagelijks. Dat wil zeggen, rein gehouden wordt. En daar hebt u dus weer de geschiedenis van de voetwassing. Nou goed. Ik sta even te denken, wat zou ik nog noemen? Nou ja, maar even omslaan dan, hè. Dan kom ik terecht in Hebreeën hoofdstuk 9. Die heb ik uit het hoofd al geciteerd, maar ik ben nu toch bezig. Hebreeën hoofdstuk 9. Die zou je aan de muur moeten hangen eigenlijk. Aan de wand en niet in de logeerkamer. Dus, hè, op het toilet, ja. Zoiets, ja. Nou, vers 14. Om zeker te maken dat je het elke dag leest, hè. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat wil zeggen, hoeveel te meer zal het leven van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, dat wil zeggen, hij heeft zichzelf naar de kracht des onvergankelijke levens, eeuwige geest, geofferd, dat wil zeggen, aan God ter beschikking gesteld, en God heeft hem inderdaad aangesteld tot hoge priester. Ja goed, dat zijn de voorgaande hoofdstukken dan, met name hoofdstuk 7 in deze brief. Maar hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, begrijp je me goed, dat kan nooit op zijn kruis doodslaan, voor alle duidelijkheid. Maar ja, ik heb er een reeks van 7 of 9 bandjes over, hoor, over de offer, om uit te leggen dat het inderdaad zo is en dat het niks anders betekent dan dit. Dus vraag mij nou niet om dat in een paar minuten te doen. Maar ik doe het nog even kort. Dit kan nooit slaan op zijn kruis dood, omdat hij toen niet onstraffelijk was. Toen was hij juist straffelijk. Toen droeg hij de straf die ons de vrede aanbracht. En zo verder. Uit Jesaja 53. Toen was hij voor ons tot zonde gemaakt. Zie, daar kan het ook niet op slaan. Waar het over gaat, is dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 4, is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Of hoe dat maar vertaald is geworden. Zie? Want het offer van Christus is op vond pas plaats na, of op grond van, of te beginnen bij zijn opstanding. Maar in ieder geval na zijn lijden, sterven en dood. Daarna pas werd hij geofferd of offerde hij zichzelf. En voor ons geldt precies hetzelfde. De Bijbel zegt dat, wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. Is dat op grond van dat wij met Christus zijn opgewekt. Het wordt ook geschreven aan wedergeboren mensen in Hebreeën 12. In Romeinen 12. Dat is dat vrijwillige offer waar het over gaat. En hier dus ook. Dus hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het leven van Christus, die door de eeuwige, eeuwig leven, geest, dat is leven, zichzelf aan God onstraffelijk, dat is de opgewekte, opgeofferd heeft, uw geweten reinigen, en geweten is een functie van de inwendige mens, van het hart dus, uw geweten, dan wel uw hart, reinigen van dode werken, niet uw vlees reinigen van dode werken, want dat gebeurt niet. Uw hart, uw geweten reinigen van dode werken. En dat is juist nodig omdat het vlees daarvan niet gereinigd was. Hebben jullie nog? Nee, het religieuze, dan wel wettische ideaal is dat het vlees gereinigd wordt van dode werken. Met andere woorden, dat we die werken niet meer doen. Maar dat is helaas niet zo. Helaas, dat zeg ik om uwentwil dan maar, hè. Om de zwakheid uw vlees wil, ja. Maar bij wijze van spreken dan, helaas. Maar het is nog helemaal zo, die werken doen we wel. En omdat we dus niet gereinigd worden naar het vlees van die dode werken, is de volgende fase, maar kunnen we dan misschien gereinigd worden naar het geweten van deze dode werken? En daarvoor zegt ze, ja, dat gebeurt. Zo van, je doet ze wel, maar belast je niet meer. Zie. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is wat de Bijbel leert. Nou ja, het is het enige wat gelovigen überhaupt werkelijk ervaren kunnen, want het andere ervaren ze echt niet. Dat hun vlees gereinigd wordt van dode werk. Toch? Met andere woorden, wat ik zeg, is niet alleen een overeenstemming met de schrift, maar ook een overeenstemming met de ervaring van gelovigen als zodanig. Iets anders is er niet. Wij kunnen wel onze idealen anders stellen, sommigen doen dat, en streven naar de vervulling van die idealen, maar dat leidt gewoon tot niks. Dit is wat de Bijbel ervan zegt. Niet het vlees wordt gereinigd van dode werken. Kortom, die blijven het dus, en die blijven we ook doen. Misschien minder zou kunnen. Sommigen zelfs meer, heb ik wel eens het idee, eerlijk gezegd. Maar, sommigen, daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat, dat is het belangrijkste, is dat dit leven van Christus, of korter nog, de levende Christus, en hier het bloed van Christus, ons reinigt. Van alle zonden, zei Johannes, in 1 Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden, want dit verkondigen wij u, dat gij gemeenschap hebt met elkaar, dat uw blijdschap vervuld wordt, dat gij in het licht wandelt, en, resultaat, het bloed van Jezus Christus, dat stelt door het leven van Christus, reinigt ons van alle zonden. Want, ja, de biologen onder ons vraag ik dan altijd, wat doet bloed eigenlijk? En het antwoord is, voeden, maar als het voedt, reinigt het ook. Beide. Aan- en afvoer. Aanvoer van voeding en afvoer van afvalstof. Dat is wat bloed doet. Ik heb ook altijd wat moeite gehad. Ik bedoel het niet lelijk, maar het is gewoon eerlijk getuigenis. Ik heb altijd moeite gehad met het idee van het bloed van Jezus Christus reinigt beter dan perzeel. Ik heb het al zo horen roepen zo. Dat was ook serieus bedoeld. Maar ik heb ook moeite met een lied als van wat Ford zingt. There is a fountain filled with blood, enzovoort. Een bron gevuld met bloed, en de zondaar die moet daarin springen of zo, en dan komt hij er wit uit. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen. En het blijkt ook zo bijbels niet te zijn. Maar afgezien van dat het ook een erg luguber verhaal is, eerlijk gezegd. Dat meen ik. Maar het blijkt dat men niet begrijpt wat het is. Waar de Bijbel spreekt over de reinigende werking van het bloed van Christus, sorry, je mag er van mij anders over denken, maar daar gaat het niet eens over zijn lijden, zijn sterven en zijn dood. Daar gaat het over het levende bloed dat zijn werk doet. Een bloed waar wij deel aan hebben, waarmee wij besprenkeld zijn, is de ene gedachte, of anders dat naar ons getransfuseerd is, kan je dat zo zeggen? Is dat goed Nederlands? Zijn bloed dat in onze aderen vloeit, toch? En in ons zijn werk doet. Ons bloed deugde niet, maar zijn bloed wel. En dat is wat het is, bloedtransfusie. Toch die Jehovah's getuigen weer eens zien te spreken te krijgen. Hè? Ja, die willen dat immers principieel niet, bloedtransfusie. En daar is natuurlijk een argument voor te bedenken. Maar aan de andere kant, zonder dat komt er niks van je terecht, hoor. Het bloed reinigt namelijk. Niet naar de uitwendige mens, dat is het nou juist. Maar naar de inwendige mens. Zie? Naar het hart. Vanzelfsprekend. Nou goed. En u weet, het is het hart waarvan de Bijbel zegt, daar zetelt geloof. Maar in de biologie, anatomie moet ik misschien zeggen, is het juist het hart dat zorgt voor het transport van het bloed, voor de werking van het bloed. Als het hart niet doet, dan heb je aan bloed ook niks. En dat is het maar net, hè. Dus geloof dat de motor is als het ware achter de werking van dat bloed. Zie? En het voedt ons, dat is wat het woord doet, dat begrijpen we allemaal. Maar tegelijkertijd reinigt het ons. Biologie in de Bijbel, ja. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieren en het merg. Maar dat misschien een andere keer weer, hè. Dat komt ook allemaal in de Bijbel voor. Maar er staat hier, het zal uw geweten reinigen, 9 vers 14 van Hebreeën, het zal uw geweten reinigen van dode werken. En dan niet, punt. Maar om de levende God te dienen, daar dient het toe. Heb je hetzelfde weer, hè? Een volk ijverig in goede werken. Een lichaam dat gebruikt zou kunnen worden uit Titus en uit Efeze en zo verder. En dan sla ik één bladzijde om. Want daar staat in Hebreeën 10... vanaf vers 22, eigenlijk vanaf vers 19, omdat wij zo'n hoge priester hebben, een hoofd, die ons reinigt dus, die verzoening doet voor de zonde, zes volks, hoofdstuk 2, nou goed, omdat we zo'n hoge priester hebben, vers 22, laat ons toegaan Met een waarachtig hart en toegaan is de vertaling eigenlijk, wel langs een omweg, maar het is de vertaling van het Hebreeuwse woord voor offeren. Toegaan, naderen. Het Hebreeuwse woord voor offer in het algemeen is korban, en korban staat voor het naderen. Tot God naderen wil zeggen aan God offeren, en andersom. Daarom zou men tot God naderen nooit met lege handen, men zou tot hem naderen en hem iets te bieden hebben. Iets geven. Zie? Al zegt de prediker die in de tijd de tempel bouwde, hij zei, nou ja, als je tot de Heer nadert, dan zou het niet moeten zijn om iets te brengen, om der zotte slachtoffer te offeren, staat er in prediken. Maar het zou moeten zijn om te horen, want de Heer zal daar tot u spreken. En dat is het belangrijkste natuurlijk. En zo is het voor ons ook. Wij zouden toegaan, naderen, ingaan tot het troon der genade, het hoofdstuk 4, dat is het. Maar nu staat er, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart waarin de waarheid woont dus, hè? Die ons vrij zou maken, dan wel het woord dat ons zou reinigen. Maar dat staat er ook. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. Hangt rechtstreeks samen met dat hart natuurlijk. Onze harten, of gewoon de harten, gereinigd zijnde, maar wordende kan ook hoor. Kun je net zo goed zo vertalen. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En daarnaast, het lichaam gewassen zijnde met rein water, want de uitwendige wassing van het lichaam, zoals dat uitdrukking komt, bijvoorbeeld in de doop, nieuwtestamentische doop, maar ook in de oudtestamentische doop of rituele reiniging, ik ben altijd het Hebreeuwse woord meteen weer kwijt, maar dat vergeet ik altijd. Maar dat bestaat bij de Joden net zo goed, ontleend aan de wet, en zeker ontleend aan het priesterschap. Maar de uitwendige reiniging van de mens onder het oude verbond is de uitbeelding, typologische uitbeelding van de reiniging van de inwendige mens. Die hem bekwaam maakt tot de dienst, is het idee. En eigenlijk moet ik iets verder terug in dit hoofdstuk, maar daar aarzel ik zwaar bij, omdat het heel lastig uit te leggen is met al die verwijzingen naar het Oude Testament. Maar het eerdere deel in dit hoofdstuk, zo ongeveer vanaf vers 5 ongeveer, en anders vanaf vers 7, spreekt daarover dat de Heer Jezus zelf in zijn opstanding zijn eigen, zichzelf bedoel ik, maar daarmee zijn eigen lichaam geofferd heeft, aan God heeft geoffreerd, is gewoon het idee, opdat de wil van God door hem volbracht zou worden. Dat wil zeggen, door de opgewekte Christus. Daar gaat het om. Ik verbaas me er altijd over hoezeer we vast blijven houden dikwijls aan het idee, de Heer kan mijn werk doen. En toen hij zei, het is volbracht, toen was alles klaar, punt uit. En ik moet u zeggen, toen was het niet punt uit. Toen begon het pas. Ook voor hem. En wij lezen dat ook dikwijls genoeg. Waar het om ging, is de komst van de Messias. Dat wil zeggen, de opgewekte. Aan wie God al het oordeel zou geven. Een man die heel de aardbodem zou oordelen. Ben ik weer in, wat het me was, Handeling 17 en zo verder. Degene die eersteling zou zijn van degene die ontslapen zijn. Het hoofd zou zijn van een nieuwe schepping, van een nieuwe mensheid. En al dat soort dingen meer. Die de middelaar zou zijn van het nieuwe verbond. En al die dingen die ik nu zeg, hebben betrekking op de Heer vanaf zijn opstanding. En niet daarvoor. Geldt zelfs inclusief de uitspraak over dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En dat is het beeld Gods en dat hij alle dingen draagt door het woord zijn en kracht. Dat zijn allemaal uitdrukkingen over de opgewekte Christus. Daar gaat het namelijk over en hier ook. En als de Heer zegt, ik kom o God om uw wil te doen, gaat het om die wil van God die gedaan zou worden na de opstanding van Christus. En toen hij zei, het is volbracht, ging het alleen over de wegbereiding daarnaartoe. U weet wel, Jesaja 40. Ja, u begrijpt toch dat het niet zo makkelijk is uit te leggen zo snel? Degene die kwam om recht te maken de weg des Heren, maakt zijn paden recht. U weet wel. Dat is de wegbereider voor de Messias. Maar dat was Jezus van Nazareth, de wegbereider. Waarvan Johannes de Doper dan weer een type was. Om redenen die ik nu zeker niet aangehaald. Maar zo was het wel.